Corpore fuet amplo ad quae robusto, statura eminenti, quae tamen justam non excederet.
De keizer was sterk en goed gebouwd. Hij was lang en slank, maar niet abnormaal groot, want zijn lengte was 7 maal die van zijn voeten. De bovenkant van zijn hoofd was rond. Hij had een fel doorborende blik en ongewoon grote ogen. Zijn neus was iets langer dan normaal. Hij had een mooie kop met wit haar en een goed gehumeurde uitdrukking. Hij had een heldere stem. Zijn nek was kort en zijn hals nogal vlezig. En hij had een buikje, maar door de goede bouw van de rest van zijn lichaam viel dat niet op.
Dag allemaal, welkom bij De Franke, met geschiedenis voor herbeginners. U hoorde zo net Einhard, een vroeg 9e-eeuwse schrijver over wie we heel weinig weten. Maar dankzij hem weten we des te meer over het leven van Karel de Grote. Met zijn 1,84 meter maakte die van het Frankische Rijk een grootmacht. Sinds de val van Rome had geen enkele vorst in het Westen zo'n territorium onder zijn gezag gekregen. Het telde een kleine 20 miljoen zielen en het strekte zich uit van de Ebro tot aan de Elbe, van de Pyreneeën tot aan het huidige Denemarken en van de Noordzee tot aan de Tiber. Dat zijn zo'n 7 landen vandaag, waaronder wij. Voor al onze Vlaamse en Nederlandse luisteraars, ergo alle luisteraars, maak u klaar voor een echte herbeginnersles. Iedereen van ons heeft ooit de Frankische klok horen luiden, als kind misschien. Maar misschien weet u niet meer waar de klepel exact hangt. U zal wel een paar belletjes horen rinkelen vandaag. Hoog tijd dus voor een opfrissing. Karel de Grote. Vandaag zijn we in Aken en we schrijden door de wondermooie kapel van de Palts, Karels hoofdresidentie. Die doet heel Romeins aan, als je het mij vraagt, met robuuste rondbogen, wit-groen gestreept marmer en verrukkelijke mozaïeken. Voor Karel was Frankië de voortzetting van Rome. En zijn trouwe vriend Einhard, die haalde voor zijn Vita Caroli Magni, het leven van Karel de Grote, de mosterd bij de Romeinse klassiekers, zoals Suetonius, de biograaf van de keizers. Maar Einhards ambities ten spijt, en zelfs met deze fraaie Paltskapel, Karel was geen Romein, hij was een Frank. En dat brengt ons tot onze eerste vraag. Wie waren de Franken? De Franken waren een Germaans volk. Tacitus, een Romeinse historicus, beschreef al die Germanen over de Rijn, dat was de grens van het Rijk, de Limes, als barbaren, bierdrinkende, baldadige dobbelaars. Maar ook wilde krijgers, voor wie ze maar beter op hun hoede konden zijn. Iemand met een Frankenteut heeft een grote mond, maar het betekent stoutmoedig, dapper. De Franken die leefden ten oosten van de Nederrijn en langs de oevers van de Elbe en de Main, West-Duitsland vandaag. Ze waren frank en vrij. Vrij van de grip van Rome. Maar dan, in de 5e eeuw, het was vaste prik in onze schoolboeken, braken de dijken en onze streken waar toen de Gallo-Romeinen woonden in Peis en Vree werden overspoeld door een tsunami van ongeletterde heidense houtdegens, opgejaagd door de geeselgods Attila de Hun met zijn Aziatische stephordes. Het waren de grote volksverhuizingen waardoor de glansrijke beschaving van de oudheid plaats moest ruimen voor de duistere eeuwen. Het rad der historie had een omwenteling gemaakt. Die versie mag u vergeten. Het keizerrijk kende een lange, trage doodsreutel door een cocktail eigenlijk van factoren. Zwak bestuur, burgeroorlog en economische terugval. De Germaanse volkeren die zetten zich inderdaad in beweging. Maar niet alleen door de hunnen, ook door een klimaatafkoeling. Ze waren op zoek naar landbouwgrond en gewoon politieke stabiliteit. De nieuwkomers droegen exotische namen als Visigoten, Ostrogoten, Vandalen, Bourgondiërs of Franken. Ons hoofdvolk van vandaag. De Franken kwamen heus niet uit de lucht vallen. De migratie was geleidelijk. Al in de derde eeuw trokken er zuidwaarts naar de provincies Germania Inferior en Belgica, zeg maar de Benelux. En waren ze nu die plunderaars en barbaren? Nee. Het Romeinse leger recruteerde al maar meer soldaten van buiten de grens. En na een lange carrière kregen die dan het felbegeerde Romeins burgerrecht. De legioenen in onze streken bestonden vaak meer uit Franken dan uit Native Romans. Ze kregen zelfs een statuut van foederati. In ruil voor grensverdediging lonkte dan fiscale voordelen. Of ze kregen gronden die amper bewoond werden. Zoals die enorme lap kleigrond waarop ik zelf ben opgegroeid. Taxandria, ook wel de Kempen. In onze kontrijen verdrongen Germaanse dialecten meer en meer het Latijn. En het begin van de taalgrens die vandaag door België loopt, ligt hier. Wat gebeurde er met de hunnen? Die werden midden de vijfde eeuw wel degelijk verslagen door een Romeinse generaal. Maar die had heel wat Franken in zijn rangen. Samengevat, in West-Europa desintegreert het Romeinse Rijk en er komt een machtsvacuüm dat wordt opgevuld door een nieuw type leiders en hun opvolgerstaten. In Spanje de Visigoten. In Gallië zijn dat de Bourgondiërs en in een gebiedje dat vandaag België heet nestelen zich de Franken. Volgende vraag. Wie zijn de eerste Franken met naam en faam? Daarvoor duiken we in de Historia Francorum, 6e eeuw, geschreven door een bisschop, Gregorius van Tours. Apropos, vandaag passeerden er wel wat namen de revue. Opletten geblazen. De Franken die vormden niet één homogeen volk. We zoomen nu in op een subgroep, de Salische Franken. Dat zijn die van de Kempen, maar die hebben intussen hun zetel verplaatst naar Doornik. Dit tekent Gregorius op voor het jaar 481.
Gilderik was dood. Zijn zoon Glodovig werd geroepen om hem op te volgen. Nadat de Franken naar de toespraak van Glodovig geluisterd hadden, juichten zij hem toe. Ze schreeuwden en sloegen op hun schilden. Ze kozen hem tot koning en hieven hem op hun schild naar omhoog.
Glodovegus de Eerste, Clovis voor de vrienden, was een 15-jarige puber uit een familie die we de Merovingers noemen. Naar zijn grootvader Meroveg, die misschien nog mee de hunne had verslagen. Tot de dag van vandaag is Clovis befaamd, maar nu niet voor zijn empathie, denk ik. Zo durfde hij wel eens je kop openspleiten met een bijl, zoals een opstandige soldaat is overkwam. Hij klaagde over de verdeling van de krijgsspuit. Toch zijn alle latere koning Lodewijken en Ludwigs naar Clovis vernoemd. Luister. Glodoweg, Lodewijk. Hoort u het? Clovis, Lovis, Louis. Wat heeft hij daarvoor moeten doen? Wel, hij verenigde de Frankische stammen, hij joeg het laatste Gallo-Romeins leger buiten en de generaal ervan liet hij doodsteken met een mes en tenslotte hij breidde door list en geweld het rijk uit. Helemaal tot aan de Loire. Onder Clovis omvatte het Frankische rijk dan het huidig België en grote delen van Nederland en Frankrijk. Beste herbeginners, we zijn nog eens uitgenodigd op een historisch moment. We zitten in Reims. Het is 25 december, ergens rond het jaar 500. En Clovis wordt gedoopt, samen met zijn zussen en 3000 krijgers. Daar ze, zijn vrouw, Clotilda, ze is er ook bij. Dat is een Bourgondische prinses. En ik heb me laten vertellen dat zij hem overgehaald heeft om te schakelen van heiden naar katholiek. Na een overwinning op het slagveld, tegen de alle mannen, ook Germanen. Hemel, dat is schrikken. Voor de luisteraars thuis, er is zo net een witte duif binnengefladderd met een flesje in de snavel. Dat moet de Heilige Geest zijn. Bisschop Remigius, later bekend als de Heilige Remy, die denkt praktisch. Terwijl ik deze crème op Clovis' voorhoofd smeer, smeed ik een eeuwige band tussen de troon en het altaar. En koningen, die worden voortaan niet langer met al dat kabaal op een geblutst schild gehesen, maar rechtstreeks door God aangeduid. De heilige ampul, dat is dat flesje van daarnet, dat zich miraculeus bijvult na gebruik, wordt bewaard in de kathedraal van Reims en het is gebruikt voor latere koningskroningen van Frankrijk. Volgende vraag. Europa is in deze periode wel heel katholiek aan het worden, hè? Waarom? Wij leren altijd over de val van het West-Romeinse Rijk. En ja, de provincies, de ambtenarij, die verdwijnen allemaal. Maar wat torent er hooguit boven de brokstukken? De kerk van Rome. Met haar bisdommen, haar klerus, haar taal. De kerk is de Romeinse erfgenaam. En ze moet nu knokken voor haar voortbestaan, want ze heeft een geduchte concurrent in het Arianisme. Dat is een andere variant van het christendom dat ook bezig is met al die nieuwe koningen te verleiden. In de versie van de geschiedenis die het heeft gehaald, vandaag zouden we het branding noemen, staan de Franken aan de wieg van christelijk, wat zeg ik, katholiek Europa. En ja, dat Clovis sympathie had voor het Arianisme, dat hoeft niet zwart op wit te staan. En dat een koning van een ander Germaans volk, de Sueven, eigenlijk vroeger was dat, ja, laat dat ook maar weg. En dat het Clovis als Germaanse nieuwkomer vooral te doen was om aanvaard te worden met zijn oude Gallo-Romeinse bevolking, die al katholiek waren, dat heeft u niet van mij. Ik vat nog eens samen. De Franken zijn de nieuwe grootmacht en ze kiezen voor Rome. En ook omgekeerd, in heel die wirwar van volkeren zijn zij het door God uitverkoren volk. Hun koningen kerstenen het rijk en in ruil helpen bisschoppen het te besturen. In het jaar 507, Clovis is dan een veertiger en dus ja, aan het einde van zijn leven, verplaatst hij het machtscentrum van Doornik naar Parijs. Goed, de Franken zijn gelanceerd met dank aan de katholieke kerk. Wij zijn nog steeds in Aken. Dit oord ademt christendom. Toch is Karel niet hier geboren. Karel de Kleine slaakte zijn eerste kreetje in Herstal, ergens tussen Luik en Maastricht, in de jaren 740. Waarschijnlijk sprak hij een vroeg middeleeuws Limburgs. Deze man zou de bekendste telg worden van de Karolingers. Maar daarnet, 300 jaar vroeger, zwaaiden de Merovingers nog de scepter. Hoe zijn de mannen van Karel aan de macht gekomen? Einhard, aan jou.
Het geslacht der Merovingers zou hebben geregeerd tot aan koning Gilderik III. Hoewel de lijn bij hem lijkt te eindigen, stelde het geslacht al lang niets meer voor. De rijksmiddelen en de macht waren stevig in handen van de hofmaarschalken, die hofmeijers werden genoemd. Er restte de koning niets anders dan op zijn troon te zetelen en de schijn hoog te houden. Behalve zijn nutteloze titel en karige toelagen die de hofmeijer hem toekende, had hij geen ander eigendom dan één domein met een zeer bescheiden opbrengst.
Het zal u niet verbazen dat de Karolingers zulke hofmeijers waren. Na Clovis zijn de Franken eigenlijk in een permanente staat van oorlog. Erfeniskwesties, de ene twistzieke Merovinger die de andere om zeep helpt, enzovoort. Maakt u kennis met Karel Martel. Hij is een buitenechtelijk kind en de grootvader van Karel de Grote. Karel Martel is de hofmeijer van Austrazië. Dat is het deel van het rijk waar onze streken liggen. De dynastie van de Karolingers is naar hem vernoemd. In het jaar 732, in de legendarische slag bij Poitiers, vloert hij de moslims. Ook al was het iedereen om de buit te doen, generaties monniken zouden het eeuwenlang neerpennen in hun katholieke geschiedenisboeken als volgt: Hofmeijer Karel redt Europa van de islam. Zegevierend op het slagveld met zijn Martellus, een gigantische hamer. Nu, welke mythes er ook zijn blijven kleven aan deze veldslag, hofmeijer Karel Martel beloont zijn krijgers met buit en grond. En die Merovingische koningen die worden stilletjes naar de rand van het toneel geduwd. Nu, Karel Martel roept zichzelf nog niet uit tot koning, maar dat verandert onder zijn zoon.
Anno 749. Burchard, de bisschop van Würzburg, en Fulraad, priester en kapelaan, werden naar paus Zacharias gezonden om zijn advies te vragen over de koningen die toen regeerden in Frankrijk, die de titel van koning hadden, maar niet echt het koninklijk gezag. De paus antwoordde dat het beter zou zijn dat hij, die werkelijk de macht had, koning zou worden genoemd.
Ja, dat is toch logisch. Dit was een stukje uit de Frankische koningsannalen uit de 9e eeuw. Maakt u nu kennis met Pepijn de Korte. Hij is een succesvol hofmeijer met één ambitie. Ik wil koning worden. Maar de hamvraag is nu, hoe duw ik die Merovingers voor eens en voor altijd van het podium? En kunnen we heel die christelijke, sacrale zweem die rond die mannen hangt sinds Clovis alstublieft eens naar de Karolingers verschuiven? En ja, dan is daar dat buitenkansje. In het jaar 751, de paus zit in de knel. Want een nieuwe stroom Germanen, de Langobarden, met lange baarden deze keer, die omsingelen Rome. En de keizer in Byzantium grijpt niet in. Herbeginners, ja, dat moet ik nog zeggen. Het Oost-Romeinse Rijk, ja, dat houdt stand tot de 15e eeuw. De hofmeijer, Pepijn en de paus vinden elkaar in een soort van paringsdans. Voor wat hoort wat, denkt Pepijn. Ik jaag die baardapen weg in ruil voor een upgrade. Pepijn de Korte wordt tot koning gezalfd. En de paus krijgt in ruil een paar schone lappen grond. De Donatio Pepini, de schenking van Pepijn. En dat is de kern van de latere pauselijke staat en het Vaticaan. En ja, quid Merovingers. Koning Gilderik wordt afgezet, zijn haarlokken worden geknipt, een schande voor de zogenoemde langharige koningen, en hij wordt in een klooster gestoken. Einhard, onze voornaamste bron, die schrijft de Merovingers zo'n beetje uit de geschiedenis. Hij karolingiseert de geschiedenis, weg met dat langharig werkschuwtuig. Later worden ze ook wel de vatzige koningen genoemd. En dan, met de zoon van Pepijn, komen we eindelijk aan onze beroemdste Frank.
De Romeinen hadden paus Leo veel verwondingen toegebracht. Zijn ogen uitgestoken en zijn tong afgesneden, zodat hij gedwongen was om de koning om hulp te vragen. Karel kwam daarop naar Rome om de kerkelijke zaken op orde te brengen. En hij bleef er de hele winter. In die tijd kreeg hij ook de titel van keizer. Oorspronkelijk had hij daar zo'n hekel aan dat hij verzekerde dat hij die keer, al was het nog zo'n hoogdag, niet naar de mis zou zijn gegaan, als hij de bedoelingen van de paus had kunnen vermoeden.
Einhard was er zelf bij en zo wil de overlevering het inderdaad. Op die fameuze kerstdag van het jaar 800 zit Karel niet hier in de Paulskapel, maar in de oude Sint-Pieters in Rome, verzonken in gebed. Toen die deugeniet van een paus, nooit verlegen om een verrassing links of rechts, plots, voor een volle kerk, de keizerskroon op zijn slapen drukt. Proficiat, de eerste keizer in het Westen sinds het jaar 476. Heeft u het trouwens ook gehoord? Einhard beeldt zijn broodheer wel heel nederig af. Maar die kroning was afgesproken. Opnieuw quid pro quo. De kroon komt trouwens met kleine lettertjes. Want wie is nu eigenlijk het machtigst? De keizer of hij die keizers maakt? De wereldlijke of de geestelijke macht? Een vraag die de hele middeleeuwen zal aanhouden. En daarbij, in Constantinopel, zit er dan ook een keizer, een keizerin in dit geval. En die is niet opgezet met haar nieuwbakken conculega. Karel de Grote is nu koning en keizer. En hij spiegelt zich volop aan zijn illustere Romeinse voorgangers. We hebben munten uit de tijd en daarop lezen we Carolus Imperator Augustus. Met een beeldenis die meer op keizer Augustus lijkt dan op hem, inclusief toga en lauwerkrans. Beste luisteraars, even ademhalen. Het eerste deel zit erop. We zijn nu bij Karel en we blijven bij Karel. Hoe christelijk hij ook mogen zijn, je wil hem niet als buur. Want Franks will be Franks, voortdurend in oorlogsstemming. Hij voerde tig veldtochten, maar leed vrijwel geen nederlagen. Hij breidde Frankië uit in alle windrichtingen. Enkele voorbeeldjes. Hij lijfde Friesland in en Beieren. En van het Langobardische Rijk, dat is Lombardije eigenlijk, maakte hij een soort satellietrijkje met hem als koning. In Spanje leverde hij dan weer strijd tegen de Moren en de christelijke Basken met een nederlaag bij Roncevaux. Misschien kent u dat wel, het leverde de inspiratie voor het Chanson de Roland uit de 11e eeuw. Een heldendicht waarin een paladijn, Roland, de Frankische eer verdedigt tot het einde. Maar de hardste noot die Karel moest kraken lag in het oosten. Bij nog een Germaans volk, het laatste van vandaag beloofd.
Zoals bijna alle volken die in Germania leven, hebben de Saksen een woeste natuur. Op grote schaal aanbieden ze de duivel en ze zijn onze godsdienst vijandig gezind. Zij vinden het geenszins eerloos om de wetten van God en de mensen te schenden.
Een slordige 30 jaar bekampte Karel de Saksen, geleid door Widukind. Even tussendoor, er zijn veel namen vandaag, maar ze zijn toch fenomenaal, hè? Widukind. De strijd tegen de Saksen had de trekken van een heilige oorlog, met een toen al controversiële bekeringspolitiek. Doop of dood. Zo'n 4500 Saksen zouden op die manier onthoofd zijn in een bloedbad bij Verden. Karel was de Saksenslager en hij liet volledige bevolkingsgroepen deporteren. De achtergelaten gebieden, die gingen dan naar trouwe Franken. Vandaag heeft dit een naam, etnische zuivering. En Einhard schrijft er nauwelijks over.
Deze koning, die zich zo groot toonde in het uitbreiden van zijn rijk en het onderwerpen van vreemde naties, ondernam ook zeer veel werken die zijn koninkrijk sierden en ten goede kwamen. Hij overtrof alle vorsten van zijn tijd in wijsheid en grootmoedigheid en liet zich door moeilijkheden noch door gevaar afbrengen van zijn taak.
Kortom, een heel wijze vorst. Maar elders vermeldt Einhard dat Karel zich veel moeite getroostte om te schrijven. En vele mensen denken door dat ene zinnetje dat Karel een analfabeet was. Daar zijn wij bij Geschiedenis voor Herbeginners niet zo zeker van. Een jonge snaak aan het Frankische hof gaat niet alle lessen brossen. Hij beheerste het Latijn en kende zijn literatuur, zij het beperkt. Maar onder Karel kwam er een heropflakkering van het intellectuele leven. En daar is Einhard, de sterrenleerling van de abdij van Fulda, eigenlijk het beste voorbeeld van. Karel de Grote verzamelde een internationaal clubje geleerden in de hofschool, hier in Aken, onder wie zijn Engelse leermeester, de befaamde Alcuinus. Aan de Palts ontstond een academie waar je poëzie, filosofie, theologie en de zeven vrije kunsten uit de oudheid kon studeren. Klassieke auteurs en de kerkvaders stonden volop in de belangstelling. Karel stimuleerde bibliotheken en het foutloos kopiëren. Zijn hofschool produceerde subliem verluchte handschriften en er kwam een nieuw lettertype, de Carolingische minuscule. Ja, tussen ons, dat kattengeschrift van de Merovingers was ook echt langs geen kanten te lezen. Wat gebeurde er nog? Er werd een nieuwe bijbeltekst gemaakt en het niveau van de geestelijkheid werd opgekalefaterd. In honderden abdijen gaven de Benedictijnen les aan de zoontjes van de elite, de latere topambtenaren. Historici die spreken wel eens van de Carolingische Renaissance. Hij haalde Rome uit de lappenmand, al bleef het beperkt tot het hof. Latijn, dat was intussen een dode taal en volop aan het evolueren naar de Romaanse talen, maar onder Karel werd het opnieuw dé communicatietaal van het uitgestrekte Frankië, de lingua franca. Nu we hier toch rondlopen, een etymologisch weetje. Het woord Palts komt van de Palatijn. In het oude Rome was dat de heuvel waarop het keizerlijk paleis stond. We staan intussen op de eerste verdieping van de kapel, onder een galerij aan de sobere troon van Karel. Wat denkt u? Zou ik het doen? Zou ik? Ja, ja. Ik heb net mijn nederige pips geposteerd op marmer, dat helemaal uit Rome naar hier is gesleept. Gevoelt dat gewoon. En ook de Corinthische zuilen zijn ervan gemaakt. Eigenlijk heel deze achthoekige kapel met bijgebouwen in de vier windrichtingen en haar gouden koepel is Romeinse recyclage, geïnspireerd op de San Vitale, een laat-Romeinse kerk, in Ravenna. Laat ons tenslotte een blik werpen op het bestuur. Was het hier in het Frankrijk goed georganiseerd? Goh, eigenlijk was er amper een centrale organisatie en Aken was geen echte hoofdstad. Als deze troon al in Karels tijd is gemaakt, dan had hij zo goed als geen tijd om erop te zitten. Voortdurend moest hij rondreizen, zo'n 3500 kilometer per jaar. En overal liet hij paltsen bouwen, waar hij en zijn gevolg dan tijdelijk halt konden houden. Liefst aan warmwaterbronnen, want dat was goed voor zijn jicht. Zodra het voedsel op was, trokken ze dan verder. Van al die paltsen droeg die van Aken zijn voorkeur weg. Want Aken lag in het centrum van de familiebezittingen. Vandaag is het een kleine stad, maar in Karels tijd lag de palts midden in landelijk gebied. Gebied dat bezaaid was met houten, lemen, strooien huisjes. En hier was ook een woud waarin hij kon jagen, ridderlijk gezadeld op strijdrossen, zo groot als ponies, blijkt uit recent botonderzoek. Dat is jammer, middeleeuwse paarden waren echt klein. Frankië was ook weinig verstedelijkt, met nauwelijks wegen. Het was een echte landbouwsamenleving met lijfeigenen. Boeren waren dat, zonder eigendom. Of horigen. Dat waren boeren die bij de grond van hun heer hoorden aan wie ze oogst moesten afstaan. En wie was die heer? Die stond in voor het plaatselijk bestuur. Zo werkte Karels Rijk. Hij besteedde het bestuur uit aan hertogen of graven, aan de grenzen markgraven, maar ook aan geestelijke soms, abten of bisschoppen. De heer leende de grond die hij bestuurde. Dat heette een leenman of een vazal. Die was levenslang gebonden aan Karel, zijn leenheer. Omdat hij een eed van trouw had gezworen, daar hoorde een ring bij, een kus, maar ook getuigen. In de praktijk werden die tijdelijke contracten meer en meer erfelijk. En vazallen hadden op hun beurt ook weer vazallen. En zo was Frankje eigenlijk permanent aan het verbrokkelen. Al enkele generaties na Karel was er een machtige stand van grootgrondbezitters, de adel, die quasi onafhankelijk over hun domein regeerde. Ten slotte, zo'n leencontract was ook militair, want Karel had nog geen staand leger. Vazallen die moesten met hun heer gaan vechten als ze daar een oproepingsbrief voor kregen. En ze moesten dan gepakt en gezakt, goed bewapend en met hun eigen vazallen erbij op het appel verschijnen. Vanuit Aken vertrokken geregeld inspecteurs naar alle uithoeken van het Rijk, de zogenoemde zendgraven. Dat was telkens een geestelijke en een leek, vergezeld van enkele lijfwachten uiteraard tegen struikrovers of beurzensnijders. En de zendgraven die moesten Karels wetten gaan rondbazuinen. Als ze in de mot kregen dat een leenman ter plaatse het recht niet deed gelden, dan namen ze gewoon de hele boel over.
Toen hij bij het aannemen van de keizerstitel bemerkte dat de wetten van zijn volk erg gebrekkig waren, wilde hij de ontbrekende stukken erin aanvullen, tegenstrijdigheden opheffen en verkeerde of slecht geformuleerde passages verbeteren. Maar daar kwam niets van. Slechts een paar bepalingen werden uitgevoerd. Wel liet hij de wetten van alle door hem geregeerde volkeren verzamelen en optekenen.
Aha, een zeldzaam puntje van kritiek. Einhard raakt hier een oud Frankisch zeer aan. Er was geen uniforme rechtspraak. Maar ja, zonder een beetje law and order heb je geen samenleving. Karel was als vorst ook rechter, bijgestaan door een kring adviseurs, de hofraad. Hoe klonk de Frankische wetgeving nu eigenlijk? Die ging terug naar de tijd van Clovis, 6e eeuw. Hij had de wetten en straffen van de Salische Franken doen optekenen in de Lex Salica. Dat was gewoonterecht. Dat wil zeggen dat het sinds mensenheugenis mondeling werd overgeleverd. Het is onduidelijk of die dan in heel Frankië gold, want Clovis had verschillende Germaanse stammen verenigd en een Germaan die werd berecht volgens de gewoontes van zijn eigen stam, waar de misdaad ook was gepleegd. De Lex Salica was vooral een opsomming van boetes, het weergeld. Enkele voorbeeldjes, wat was er nu eigenlijk strafbaar voor de Franken? Uiteraard staan er boetes op het roven van een big, een koe of een os. Een vrij man overvallen, dat kost je heel wat meer dan een halfvrije of een onvrije, zoals een lijfeigene. Stelen van Franken is dat weer duurder dan van de oorspronkelijke bewoners, de Gallo-Romeinen. Franken, die dan nog ruim in de minderheid zijn, worden duidelijk voorgetrokken. Of wat dacht u van deze, onze favoriet? Als je iemands hoofd verwondt en de hersenen komen tevoorschijn, ja, dan moet je 30 goudmunten neertellen. Wie overleeft nu zoiets? Op doodslag stond een andere boete. Wat we ook niet weten, is of de boetes wel rekening hielden met de nogal variabele kwaliteit van de Frankische munten. Nu, 300 jaar na Clovis, wilde Karel de Grote dus de krakkemikkige wetgeving opwaarderen. Maar Einhard is duidelijk niet onder de indruk. Ter vergelijking, in dezelfde tijd als Clovis, had de Byzantijnse keizer Justinianus het hele Romeins recht laten codificeren. Voor ambtenaren en voor rechtenstudenten tot vandaag.
Met betrekking tot het Salische grondgebied is geen deel of erfenis voor een vrouw, maar behoort al het land toe aan leden van het mannelijke geslacht, die broers zijn.
nog een eigenaardigheid. Bij de dood van een Frankische koning werd het territorium als privébezit verdeeld onder de mannelijke nakomelingen, met zoals in elke familie de bijbehorende homeles. Toen Clovis stierf, vond er een erfdeling plaats onder zijn vier zonen en ging er niks naar zijn dochter. Het idee van eerst geboorterecht, waarbij de oudste zoon de hele erfenis opstrijkt, dat heet primogenituur, dateert van de 11e eeuw. België heeft pas in 1991 als een van de laatste Europese landen dat principe van erfopvolging afgeschaft. Dat was toen prins Philip, vandaag koning, nog niet van straat was. En het is een publiek geheim dat de wetswijziging was ingegeven door een schrikbeeld dat Laurent ooit koning zou worden als zijn oudere broer alleen maar dochters kreeg. We zitten safe nu met een vrouwelijke troonopvolgster. En sowieso is prinses Astrid en heel haar kroost Laurent voorbijgestoken. En nu we toch aan het serieuze onderwerp van het Belgische koningshuis zijn gekomen, ook Karel piste wel eens buiten de pot. Niet één buitenechtelijk kind, maar minstens 18. Ja, hoe zat dat nu eigenlijk? Karel de Grote, zijn privé. Eerst was hij getrouwd met ene Himiltrude, love it, tot er sleet op die relatie kwam. En hij hertrouwde met een Langobardische prinses, de appetijtelijke Desiderata. Ook heel mooi. Dit huwelijk was gearrangeerd door zijn moeder, die bij hem was ingetrokken. En beste luisteraars, ik denk dat we een winnaar hebben voor de coolste naam van vandaag. Karels moeder heette namelijk Bertha met de grote voet. Ze had een klompvoet, och arme. Karel liet ook zijn Desiderata al vlug vallen. Nog viermaal zou hij trouwen, tot het noodlot toesloeg.
Zijn lichaam werd gewassen en verzorgd en werd naar de kerk gedragen en bijgezet te midden van de grootste jammerklachten van het hele volk. Boven zijn graf werd een vergulde boog opgericht met zijn beeldenis en een inscriptie. Onder deze kerk ligt het lichaam van Karel, de grote christelijke keizer die op roemvolle wijze het rijk van de Franken heeft uitgebreid en er gedurende 47 jaar voorspoedig over regeerde. Hij overleed op de leeftijd van 70 jaar in het jaar van onze Heer 814.
We staan bij een schitterend gouden schrijn waarin zijn beenderen vandaag worden bewaard. Waarschijnlijk was het longvliesontsteking die de late zestiger fataal is geworden. En het grote rijk dat hij achterliet was geen lang leven beschoren. Nog tijdens zijn leven duidde Karel zijn opvolger aan, zijn zoon Lodewijk de Vrome. En die heeft onze Einhard de opdracht gegeven om het leven van Karel op te tekenen. Deze Lodewijk de Vrome die wilde de eenheid van zijn rijk wel bewaren, maar hij had het zichzelf toch wel knap lastig gemaakt door meerdere zonen te verwekken bij verschillende vrouwen. En zo komen we bij onze allerlaatste herbeginnersquizvraag voor vandaag. Met welk verdrag werd het Karolingische Rijk opgedeeld in het jaar 843? Het ligt op het puntje van uw tong. Ja, ja. Allee, generaties schoolkinderen moesten die kaart kennen. Het verdrag van Verdun.
Ah.
Frankië werd opgedeeld in drie stukken. Oost-Frankeland, alles achter de Rijn, ging naar Lodewijk de Duitser. West-Frankeland, het geromaniseerde deel van het Rijk vooral, ging naar Karel de Kale, nog germer. En daartussen lag dan Midden-Frankië. Een smalle strook, helemaal van Friesland tot Noord-Italië. En dat ging naar zijn oudste zoon Lotharius, samen met de keizerskroon. Het idee was dat de twee koningen de keizer in het midden moesten gehoorzamen. Maar u raadt het al, daar kwam een good old Frankische familievete van. Ook onze voorouders werden met de grens gescheiden. luisteraar, bevindt u zich ten westen van de Schelde, dan bent u een West-Frank in het latere graafschap Vlaanderen. Luistert u ten oosten van de Schelde, dan zit u in dat smalle, lange Middenrijk. Eigenlijk is voor een Frank de boodschap: probeer één zoon te krijgen. Want na Lotharius dood viel ook dat Middenrijk in drie stukken. Ons deel, de Benelux zonder Vlaanderen, lag in het bovenste deel, Lotharingen. Uiteindelijk zouden in al die rijken de Karolingische bloedlijnen uitsterven. En er komen er nog een paar plezante namen tussen, zoals Karel de Domme, Lodewijk de Luie en Lodewijk het Kind. In de 10e eeuw ging de keizerskroon naar Oost-Frankeland. Daar hoorde de Saksische Hendrik de Vogelaar tijdens het vogelen, dat betekent gewoon jagen, hè, dat hij koning werd. Zo begint een nieuwe keizerlijke dynastie, de Ottonen. Maar hier gaan we stoppen, wees gerust. Ons Karolingische verhaal is uit. En ik hoor het u al denken. Sic transit gloria mundi. Of toch niet? Het verdrag van Verdun plantte de kiem van twee grootmachten. Frankrijk en het Duitse Rijk zouden elkaar eeuwenlang bestrijden. Vaak met het Middenrijk als inzet. Denk aan de militaire ambities van de latere hertog van Bourgondië, Karel de Stoute, of ook hoe de Elzas en Lotharingen altijd de twistappel waren tussen Fransen en Duitsers. Heeft u hier al eens aan gedacht? Hoe zouden de grenzen van de Lage Landen, maar ook die van Europa, of bij uitbreiding, hoe zou de hele wereldgeschiedenis eruit hebben gezien als Karel één kleinkind meer of minder had gehad? Eeuwenlang heeft ons lot afgehangen van dynastiek toeval. Dit was het verhaal van de Franken. Hun nalatenschap kan niet overschat worden. De Franken zijn het nationaal verleden van Frankrijk, Duitsland en alles ertussen en er rond. De mythe werd gevormd met zowel het zwaard van Karel als de pen van Einhard. Carolus Magnus, Karel der Große, Charlemagne was het toonbeeld van ridderlijkheid. Denk aan al die latere Karel-romans aan wie alle grote vorsten zich zouden spiegelen. In deze kapel, vandaag UNESCO Werelderfgoed, lieten de Duitse keizers, van de Ottonen tot de Habsburgers, zich kronen met de echte kroon van Karel, zogezegd. Maar de Fransen, die hadden dan weer Karels zwaard. Napoleon omgordde zich ermee bij zijn keizerskroning. Hij liet een Karelskroon namaken, vandaag in het Louvre te bezichtigen, en een gigantisch beeld optrekken van Karel naast de Notre-Dame. In zijn schild voerde Napoleon gouden bijen, zijn machtssymbool, maar die waren allerminst nieuw. Ze sierden de mantel van koning Gilderik, Clovis' vader. Op die manier verbond Napoleon zijn keizerschap met de founding fathers of les pères fondateurs van Frankië. Ten slotte, in een zeldzaam historisch voorbeeld, voelden Fransen en Duitsers zich verenigd in hun verleden. Aan het Oostfront tijdens de Tweede Wereldoorlog streden Franse collaborateurs in de Division Charlemagne. We hebben geen enkele tekening, miniatuur of fresco van Karel uit zijn tijd. We hebben geen schilderij, geen enkel beeld. En toch duikt die door de eeuwen heen op in een of andere gedaante. Vandaag wordt de internationale Karelsprijs Aken toegekend aan mensen die zich inzetten voor Europese samenwerking en integratie. Karel krijgt wel eens de bijnaam vader, dus eenmaker van Europa. Bedankt iedereen voor het luisteren. Hopelijk hebben we vandaag wat licht kunnen schijnen op wat altijd foutief, die duistere eeuwen worden genoemd. Wij zijn nog steeds geschiedenis voor herbeginners. Voor onze stemmen vandaag bedanken we Sophia Talal en Jan de Prins. Tekst en inhoud werden mee verzorgd door Benjamin Gooivaerts en Laurent Pochet. De montage door Philip Veekmans. Mijn naam is Jonas Goosenaerts. Volg ons op Facebook en Instagram en laat er je gewaardeerde commentaar achter. Tot gauw. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
vie.